This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto en Stads FM. Als je de IJveerpont neemt richting Noord, zie je aan de rechterkant van de oever het No Limits Art Castle liggen. Op dit moment is daar de tentoonstelling The Artist Sex Worker Artist Show te zien. Een groepstentoonstelling van Penny Key, Levi Jacobs, Xenia Klein, Maxima en Vincent Riebeek, Kaiden Ford en Jet Moon. Al deze kunstenaars zijn ook actief als sekswerker. In deze uitzending spreek ik met Penny Key en Levi Jacobs. Mijn naam is Harold Tiegatten en welkom bij Studio 45. Levi Jacobs is een van de kunstenaars die zijn werk tentoonstelt tijdens de Artist Sex Workers Artist Show. Dit creatieve brein toont hier zijn werken die te maken hebben met zijn lichaam. Zijn belevenissen als sekswerker zijn een enorme bron van inspiratie. We beginnen het gesprek bij het eerste kunstwerk, waarbij hij een van zijn erogene zones dusdanig origineel heeft gewerkt dat je kan tongen met de kunstenaar. Levi, van harte welkom.
Dankjewel.
Ik heb baard meegenomen.
Zeker.
Leuk. No Limits Art Castle. Je bent daar te zien in een tentoonstelling met verschillende kunstenaars. Wat zien we daar van jou?
Je ziet daar van mij vier werken die allemaal te maken hebben met mijn werk als sekswerker. Of mijn voorgaande werk als sekswerker, want ik heb nu even een sabbatical daarin. En dat is een expositie waar alle kunstenaars hebben een identiteit als sekswerker en als kunstenaar. En van mij is daar te zien een vloerkleed, tegeltjes van mijn tepel, chocoladetongen van afgietsels van mijn eigen tong in roze chocola en drie tekeningen van de piemels van andere kunstenaars die daar op dit moment ook exposeren.
De chocoladetongetjes, hoe heb je die gemaakt?
Ik maak ze door een afgietsel in alginaat te maken van mijn tong. Alginaat is een poeder van algen en daar doe je een beetje water bij en dan wordt het een papje en dat hardt langzaam uit. Dan heb je dus een mal. En daarin heb ik gips gegoten en dan heb je een positief weer een tong van gips. daar heb ik dan vervolgens speciale siliconen omheen gedaan, waar je eten mee kan maken. Dus je kan er ijsblokjes van maken. Maar ik giet er roze chocola in. Die chocola is van nature roze. Dit heet ruby chocolate. En dat heeft precies de goede kleur voor een tong. Ja, op die manier is het dus eigenlijk een soort van sekswerk light, waarbij mensen mijn tong kunnen kopen en die in hun mond kunnen nemen. Dat mogen ze thuis doen, ze mogen me ook weggeven aan iemand anders. En het schijnt een hele bijzondere ervaring te zijn om te eten, omdat het toch best wel een intiem iets is. En dat vind ik heel grappig. En,
ik heb hem gegeten.
Hoe was dat?
Ik vond het heel gek.
Ja?
Ik vond het heel gek.
Ik hoor ook van mensen dat die onhandig is om te eten, qua vorm.
Ook dat, ja.
Ja, je kan er niet zomaar een stukje van afbijten. Of hij is net te groot om helemaal in één keer te eten.
Hoe zijn de reacties erop?
Ja, de meeste mensen vinden het heel grappig. Maar grappig, ze moeten lachen, maar een beetje ongemakkelijke manier ook en zo. En ze vinden het ook best wel speciaal. Omdat het dus roze chocola is. Mm-hmm. En ik had ze eerst van melkchocolade gemaakt. Maar dat is gewoon een veel minder effect. Dus ik ben heel blij dat ik overgestapt ben op de roze chocola. Maar iedereen vindt het, een beetje wat jij net ook vertelde, onhandig, ongemakkelijk, maar wel leuk.
Wat je ook hoort als met sekswerkers, dat sekswerkers niet zoenen met hun klanten, omdat dat gewoon te intiem is. Heeft dat ook een rol gespeeld?
Wel in het concept op zich. Want ik had zelf nooit die regel, maar ik merkte dat klanten heel vaak niet wilden zoenen inderdaad. Maar met zo'n chocotong kan je dat dan juist wel. En dat maakt het ook een soort van extra sekswerk, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus het heeft er wel mee te maken.
Een ander kunstwerk wat te zien is in het No Limits Art Castle is een vloerkleed.
Piemel vloerkleed?
Nee.
Nee, niet?
Nee. Het is wel een naaktfoto van mezelf, maar je ziet in principe geen geslachtsdelen. Want ik zit op de vloer en dan zit mijn been ervoor, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat komt eigenlijk voort uit dat ik een foto stuurde naar een potentiële klant. En toen zei hij, nee, die ken ik al. En ik zo, maar wij hebben nog nooit gesproken met elkaar, toch? Nee, maar die heb ik van iemand anders al gestuurd gekregen. Dus ik zo, sorry, maar mensen sturen blijkbaar mijn naaktfoto's onderling door naar elkaar. En toen had ik heel erg het gevoel dat ik die moest reclaimen. Dus toen dacht ik, als iedereen ze toch al doorstuurt, dan maak ik hem gewoon op groot formaat. Voor iedereen te zien. En ik heb gekozen voor een vloerkleed, omdat je loopt er overheen. Dat is natuurlijk heel letterlijk wat een vloerkleed is. Overigens hangt die in de expo aan de muur, omdat die te fragiel is voor iedereen om overheen te lopen, helaas. Mm-hmm. Maar het is ook heel zacht, het is hoogpolig, dus het is heel zacht. Je wil het knuffelen, je wil er misschien op liggen.
Heb je hem zelf geweven?
Nee, het is met een tuftgun gemaakt. Dat is een soort van boormachine, maar in plaats van dat er iets ronddraait, is er een naald die naar voren en naar achter schiet.
Mm-hmm.
En die schiet zeg maar door een verticaal opgespannen doek, schiet die een draad en dan terug. En dan zeg maar...
Ik heb het gezien op jouw Instagram, op jouw stories. Heb je dat getoond, toch?
Ja, precies. Ja. Ja.
Ik vroeg me af wat het was toen, maar nu begrijp ik het in één keer.
En het is dus de draad die wordt er doorheen geschoten. En aan het eind fixeer je dat dan met een speciaal soort latex. En dan zit dat vast.
Wat een spannend procedé.
Ja, het is ook best wel... het was mijn eerste vloerkleed wat ik maakte.
Ja?
Dus ik zie zelf nog wel wat dingen dat ik denk... Ik zou het de volgende keer anders doen, maar ik ben wel tevreden met het resultaat op zich. Maar het is vooral een heel zwaar apparaat. En dan, een vloerkleed van 1,50 hoog, dan moet je dus ook boven je hoofd werken, onder je heupen werken. Ja, dat was best wel zwaar. En het werd ook best wel saai op een gegeven moment te maken. Omdat het gewoon ellenlange banen op en neer is waarmee je dat ding maakt. Je kan geen muziek luisteren, want je hoort niks, want dat ding maakt een enorm lawaai.
Hoe ben je dat idee gekomen?
Ik zag op Instagram, volgde ik iemand en die begon ook met dit, met deze techniek. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Toen heb ik zo'n ding besteld in de Verenigde Staten. 5 maanden gewacht op de douane in Nederland voordat hij binnenkwam.
Oh,
en toen ben ik begonnen.
Zat er een reden achter waarom dat zo lang duurde?
Ja, iemand zei laatst, misschien leek het op een wapen. Toen dacht ik, misschien, maar geen idee.
Ze toch openmaken?
Dat hebben ze volgens mij wel gedaan, maar ik heb geen idee waarom het zo lang duurde. Ik dacht op een gegeven moment, het komt niet meer.
Mm-hmm.
Maar toen ik dat echt begon te denken, toen kwam het binnen, dus dat was heel leuk.
Die foto, komt die uit je privécollectie? Want we kennen jou ook vanuit het boek Boys Do Cry en daar ben je ook naakt in te zien.
Nee, dit is gewoon een selfie die ik heb gemaakt voor de spiegel.
Mm-hmm.
En dat vond ik ook wel belangrijk, zeg maar. Dat het is echt een foto van mij die ik bewaard had om met mensen te delen waarvan ik wilde dat ze het zagen. En dat maakt het ook zo gek dat mensen hem dus onderling doorsturen, of dat het in elk geval een keer gebeurd is. Dat ik dacht, die foto's voor het boek, die zijn bedoeld om, ik bedoel, die staan in een openbaar boek, die staan op internet, die waren te zien bij Pride Photo Award, voor iedereen te zien, zeg maar. En dat is toch een ander ding, zeg maar. Dat is veel publiekelijker.
Staat dat meer van je af?
Ja, ook omdat het niet, het zijn geen intiem, ja, het zijn wel intieme foto's, maar niet seksuele foto's, zeg maar. Het is gewoon ik die naakt is, dat is niet seksueel per se. En ook niet bedoeld om op een seksuele manier gezien te worden, zeg maar.
Interpreteren. Ja. Dus het gaat over jouw groei naar man.
Ja, precies.
Toch? Ja. En wat doet dat met je als mensen dan die foto gaan delen?
Nou, het was heel raar ook. Ik was er ook even soort van geschrokken of zo. Mm-hmm. Maar ja, vervolgens ga ik er iets mee doen om het te verwerken. En dat is eigenlijk hoe ik alles verwerk in mijn leven. Dan moet ik er iets over maken. En dit was dus ook mijn manier van verwerken om er dan vervolgens een heel groot vloerkleed van te maken. En omdat het ook zo lang duurt om te maken en zo, dan ben je er toch een beetje mee bezig in je hoofd. Mm-hmm. En dan wordt het allemaal wat minder beladen. Omdat ik er gewoon wat langer aan denk zonder dat het heel heftig is om eraan te denken, zeg maar, omdat ik iets aan het maken ben tegelijkertijd. Maar het was wel heel raar en ik denk ook niet leuk, zeg maar. En ik was ook best wel een beetje boos op die vent die dus die foto ontving, want die wilde absoluut niet zeggen van wie die foto had ontvangen. Toen dacht ik wel van, ja, maar nou bescherm je dus gewoon degene die over mijn grenzen heen aan het gaan is. Mm-hmm. Ja, dat vond ik ook niet kunnen van die vent, zeg maar. Dat ik dacht, weet je, ik ga niet tegen die stuurder zeggen, ik heb het van deze en deze man gehoord, maar ja, vertel mij wel van wie je het hebt ontvangen, weet je wel. Dan kan ik wel. Nu weet ik ook niet wie het heeft gedaan. Nu kan ik ook niks tegen doen. Nu kan ik niet zeggen dat ik het heel vervelend vind. Dus ja.
Een enorm gevoel van onmacht.
Ja, zeker. Ja. En natuurlijk, ik ben niet heel naïef. Hè. Ik weet als ik een foto van mezelf stuur, dat er een mogelijkheid is dat andere mensen die ook gaan zien. Dat is hoe het is, maar dat is niet hoe het hoort te zijn.
Van iets eetbaars naar iets warms gaan we nu naar iets pikkelhards. De tepeltegel.
Die vond ik zo geniaal. Ik heb ze gezien op foto, hè? Dus het zijn gewoon eigenlijk wandtegels. Echt geglazuurd en al.
Ja, een soort van speciaal glazuur zit op. Terracicolata heet dat. Dat komt uit de oude Griekse tijd. Dat is niet zo glanzend als glazuur. Glazuur maakt heel erg glimmende.
Ja, dat is mat.
Ja, het is een beetje mat, maar eigenlijk net als de huid zelf. Dat het wel een beetje glanzend is. Het is niet super mat, maar het is ook weer niet zo'n dikke laag eroverheen zoals glazuur is. Dus het maakt het nog net iets meer op huid lijken eigenlijk. Ja.
En waarom de tepel?
Ja, dat komt eigenlijk voort uit mijn afstudeer-expositie die ik voor mijn opleiding had gemaakt. Mm-hmm. Daar had ik mijn erogene zones, dus ook mijn oor, mijn teen, toen ook mijn tong bijvoorbeeld. Behalve mijn geslachtsdelen had ik afgegoten in polyester. Ja, ik wilde heel graag niet mijn geslachtsdelen doen, omdat ik dacht het moet voor meer mensen herkenbaar zijn. En iedereen heeft, vrijwel iedereen heeft tepels, vrijwel iedereen heeft tenen, vrijwel iedereen heeft oren. Dat is voor meer mensen herkenbaar. Als ik bijvoorbeeld een penis had gemaakt, dan is dat eigenlijk al voor iedereen zonder penis, was dat niet meer een herkenbaar lichaamsbeeld. En die had ik dus in gips gemaakt eerst. En toen had ik een tepeltje van gips. Mm-hmm. En toen dacht ik eigenlijk, ja, dit is echt fantastisch als tegeltje. En die heb ik dus nu gemaakt van keramiek. Dus ze kunnen ook echt in de badkamer worden ingemetseld bijvoorbeeld. En het leuke daaraan vind ik dat als je kijkt snel en je ziet gewoon een klein knobbeltje op een wit tegeltje. En dan denk je, oké. En dan ga je dichterbij kijken en dan zie je opeens het tepelhof eromheen. En je ziet de huidstructuur en je ziet ook de lijnen van mijn tattoo die ik op mijn borst heb. Mm-hmm. Dat is ook wel heel gaaf. Dus het is wel echt mijn tepel, zeg maar. Want niet iedereen heeft die tattoo natuurlijk.
Nee.
Dus ja, ik vind ze ook heel goed werken. Ze...
Kun je deze tepeltegels ook custom-made maken voor mensen? Of was dat niet een gedachte erachter?
Hoe bedoel je dat ik bijvoorbeeld van jouw tepel een tegel zou maken?
Bijvoorbeeld? Of als iemand zegt van, nou, mijn vrouw heeft zulke mooie tepels. Kun je...
Ja, dat kan zeker. Dat moeten we een gipsen afdruk maken en dan kunnen we daar keramiek in doen en dat bakken, zeg maar. Het zou kunnen. Het is wel een heel proces. Maar ik heb het van mezelf gedaan, dus ik kan het ook van een ander doen in principe. Een tepeltegel kost €59,90. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het ook wel belangrijk dat het niet €100 is voor een tegeltje. Dat het gewoon wel betaalbaar blijft voor mensen. Want ik vind het veel leuker als mijn werk bij meerdere mensen in de badkamer staat. Dan dat ik er 2 verkoop en hetzelfde bedrag binnenhark, zeg maar.
Ja.
En ik ben zelf, kom ik ook niet uit een heel rijk milieu bijvoorbeeld. En ik vind het belangrijk dat mensen zoals ik ook werk kunnen kopen. Want waarom moeten mensen met minder geld een kaal huis hebben, zeg maar?
Ik vind ook dat, dat zoiets aangekocht moet worden door het Amsterdam Museum.
Ja, we hebben wel een gesprek gehad met het Amsterdam Museum. Omdat zij 3 keer een expositie hebben gedaan over sekswerk in Amsterdam. Mm-hmm. En de laatste daarvan is heel slecht gevallen eigenlijk onder de sekswerkers. Want dat was heel erg... Het ging eigenlijk over mensenhandel. En dat is geen sekswerk. Dat is mensenhandel. En dat is al verboden. En dat is heel erg terecht dat het verboden is. Maar mensen halen die 2 heel vaak door elkaar. Het werd wel laten zien als dit is een expo over sekswerk. Of toen werd het genoemd prostitutie. Mm-hmm. Maar dat is dus, ja, dat is gewoon een totaal ander onderwerp. En om dat wel sekswerk te noemen, hadden heel veel sekswerkers zoiets van, hé, maar wacht, dit is niet hoe wij gezien willen worden. Dit is zo stigmatiserend. En in het kader daarvan heeft het Amsterdam Museum nu met ons een gesprek gehad over, ja, in het vervolg, wat kan er beter? Wat vinden wij van hun werk ook dat zij al aangekocht hadden? En daar, ja, dat is nog een gesprek met een open einde geweest, zeg maar. Er komt een vervolggesprek nog aan. Dit was gewoon een kennismaking. Maar we zijn wel met hen bezig inderdaad, omdat ze ook wel interesse hadden in... zij zijn ook bij de expo geweest en zo, dat ze heel tof vonden, dus...
Ja. Goed.
Ja, zeker.
Ja, en het is ook gewoon belangrijk. Het is onderdeel van de stad. Dus,
ja.
Dus het is belangrijk dat dat ook voor toekomstige generaties gezien wordt.
Ja, ja. Ja, zeker.
Tekeningen van Piemels.
Ja, ik heb dus de Piemels getekend van 3 mensen uit het collectief die nu exposeren. En dat komt eigenlijk voort uit... Het hoort bij sekswerk omdat het te maken heeft met de erotiek, zeg maar, die mensen kopen bij mij. Namelijk, ik teken hun piemel. Maar ik ben ermee begonnen ooit toen 8 jaar geleden mijn vader overleed. En ik super depressief was en ik op Grindr zat. Ja, ik kreeg op dat moment heel veel ongevraagde dick pics. En ja, ik had zelf nog geen piemel, dus ik kon zelf geen foto terugsturen. En toen ben ik begonnen met ze tekenen, natekenen en dan een foto van de tekening terugsturen... En kijken hoe er gereageerd werd. En ik kon eigenlijk helemaal niet zo goed tekenen. Ik deed het ook nooit echt met plezier. Maar ik werd er steeds beter in. Want het bleven heel erg veel ongevraagde dickpics zijn die ik binnenkreeg. En hele brede reacties van mensen. Van echt heel boos tot vereerd. Tot wat is dit? Ik wil je ass zien. Dat ik dacht, nou herken je het niet? Dus dat was heel grappig. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook heel vaak... Toen het wat bekender werd, ik heb ook bij Vice hebben ze een artikel over me geschreven. Dat is ook vertaald naar het Engels. Dus het werd een beetje bekender dat ik dat deed. En ik kreeg heel veel aanvragen van, ja, kan je mijn piemel tekenen? En ik zei, nou ja, wil ik wel, maar niet gratis. Want het zit best wel veel werk in en het is gewoon nu mijn werk. Ja. Ik ben er best wel goed in geworden. Dus zo begon dat eigenlijk, dat stukje van, op aanvraag mensen hun piemel tekenen. En dat, ja, het gaat voor mij dus ook heel erg over hoe ik om ben gegaan de eerste fase na de dood van mijn vader. Dat zien veel mensen er niet meer in terug, dat is ook prima. Maar ik vind het wel belangrijk dat het wel meer is dan gewoon een platte porno-tekening. En ik probeer het ook niet op een porno-achtige manier te tekenen of zo. Gewoon heel mooi en ja, het is verder ook gewoon een lichaamsdeel natuurlijk.
Je hebt gewoon aan je mede-exposanten gevraagd, god, ze geeft mij een foto... En ik wil ze graag natekenen.
Ja, ja. Ja.
En staan de namen erbij?
Nee, het is anoniem verder. Ik zeg ook niet wie is, zeg maar. Dat heb ik ook afgesproken met de mensen.
Nee, het is wel leuk om daarover te fantaseren, toch?
Ja, precies. Ja. Daar gaat het ook een beetje om. Het gaat er namelijk ook helemaal niet per se om van wie die is. Maar meer gewoon om het werk zelf. En die tekeningen die hangen in de expo bij de rest van mijn werk op origineel formaat. En die zijn vergroot ook buiten te zien op een canvas, zeg maar, op doek. Hangen die op het terras. En wat trouwens ook leuk is om te weten, is ze zijn niet op gewoon papier getekend. Maar ze zijn op pagina's van een boek getekend. En dat boek dat heet Mooie Jongens, opwindende erotische verhalen over mannen. En het is een ongelooflijk plat, vulgair zou je het bijna kunnen noemen, boek over mannenliefde. Met teksten als, zijn stijve pik zwiepte heen en weer... Toen hij naar me toe kwam lopen, de 21 centimeter gaf me heel veel fantasieën. Of ik wil hem heel graag zuigen, dat soort teksten, zeg maar.
Is dat boek misschien uitgegeven zo eind vorige eeuw?
Ja, volgens mij wel, ja. Ja, jaren 90 of zo is het.
Ik herkende wel echt gewoon die platheid in de teksten van toen.
Ja, en ik heb het gevonden bij het Grofvel. Dus dat vind ik ook wel, ik vond het echt een hele goede vondst.
Je had toen ook nog niet natuurlijk, je had toch geen internet, dus je had niet dit visuele, dus je moest het echt van de tekst hebben.
Ja.
Dus het had wel degelijke functie in die periode.
Ja, zeker. Ja, ja, ik heb ook heel veel porno magazines van voor 2000. Die had ik voor collages ooit ja, ik heb een big shopper vol van allemaal verschillende mensen uit de stad heb ik die gekregen vooral. Daar zie ik dat ook, dat het inderdaad heel veel gewoon verhalen zijn. En terwijl in de porno magazines nu zijn het veel meer foto's uit video's, zeg maar, stills.
Mm-hmm.
Maar ja, voorheen, omdat je inderdaad, ja, je had gewoon geen bewegend beeld. Je ging ook niet zo'n videoband kopen ervan, denk ik.
In je fantasie werd op een hele andere manier geprikkeld. Tegenwoordig is het veel visueler en ja, daar had je toch meer tekst nodig.
Ja, precies. Ja. Ja. Even Bart is door.
Dat is Bart, lieve mensen.
Van de Artist Sex Worker Artist Show is de Griekse Penikki. De verschillende vormen van sekswerk die ze beoefent zijn een inspiratie voor haar kunst. Vlak voor de coronapandemie krijgt ze bij de Rijksacademie voor de Beeldende Kunst een residentieplaats aangeboden.
Penikki, welkom. Nice to meet you.
Nice to meet you too. Thank you for having me. Yes, it's a residency. It's a nice community. It's very diverse and interesting, and you know, they're trying their best to make a nice team.
Mm-hmm.
So the selection is also people in relation to each other. That was also a mind-blowing experience. It was beautiful. And like, it was something that I really, really wanted to be part of. And it was two weird years because of COVID, because I arrived here in January, mid-January, and then after not even a month, maybe.
Mm-hmm.
Everything kind of collapsed. I think I was quite lucky because being an artist is super precarious. And then having a house that, you know, it's kind of subsidized, a salary and a studio that I could still go to during COVID, I think that was a big privilege. Like, I had other arts friends in other parts of the world that they struggled. People were studying, they couldn't go to uni at the same time, so they had to kind of split their time. We had the privilege to be able to go to our studios, and I think that was kind of game changer. It was still weird, but yeah, I have to acknowledge that I was lucky, and I felt lucky at the time as well.
What did it do with your work? Did you find new ways to express yourself?
Yes, for sure. I think my work is quite flexible, because it had to be flexible, I guess, to remain alive. And I started calling myself an artist in 15, maybe, when I did my master's in Goldsmiths. So I was introduced to kind of how it is to have a studio practice as an artist. Before, I used to take photos, and all the photos were in my computer, and that was it. And then I entered a space and tried to work with a space. So my photos became installations. By the end of the master's, I had already incorporated performance in the space. I was quite liberated from, you know, the medium of photography, and used other elements. And my photos tend to be life size. So I don't know, and I make them.
So you need huge walls, big ceilings.
No, but you know, I don't need it. But if I have it, I will use it accordingly. Yeah. And also at Rex, I had a mini gym at my studio. I mean, this studio is very ridiculous. It's like unnecessarily lush, and you can easily get used to to this, you know, luxuries. It was very nice environment. Like, our studios were bigger than all my houses I ever lived in. All these transitions have an impact on how I make art. So yeah, I think I kind of moved from installation, more performance-based, studio-based work that is kind of small, it has to stay on the table. And then when I went to Rex, it kind of expanded again, and I learned how to work with people. I did a project, the Men of Rijks Academy calendars with the male residents. So that was also the time that I worked, the first time I worked with models, in a way. I photographed them in their studio along with the work. It was one of the, you know, most challenging projects I've had, because I had to work with so many different people, and I had to build trust, and I also had to look confident when I was just nervous.
Really?
Yes, I think if you are photographing someone and they are being vulnerable, you have to look like you're confident, because if you also look like you don't know what you're doing, then you're gonna be even more nervous, and then they're not gonna trust you. In the second year, it was more interactive, because some of them had already participated, and they brought their own ideas. Some people built sets and kind of little installations that they wanted to pose in. So it was very, very nice. It was a great experience.
Voor een studiopresentatie in de Rijksacademie besloot je de vloer te bedekken met 175 dickpics.
Oh yes. Well, men have, you know, the need to show off their penis.
Sometimes even before they say hello.
Before they even say hello, yes. And so that was a little power play, I guess, that you've sent me your photo without my consent. I am exhibiting your photo without your consent. You know, on one hand also... I'm doing you a favor, because you are so keen to show it to everyone. So I'm gonna give you the biggest platform you can, which is the Rijks Academy Open Studios. So everyone has the chance to see their dick. And then I put it on the floor so people will step on it. So then I think what interested me more was this kind of little cute power play of like...
That's very big power play, yeah?
Okay.
Did you invite him?
No.
The senders? No.
No.
That would be fun.
Yeah, I mean, no. It was cheeky little work. I mean, I do work with consent, but sometimes, you know, I'm being a cheeky artist, but always preserving the identity. Yeah, and I try to make kind of a little shape, a little wave mm-hmm. with the penises. So I chose the ones that were as bodiless as possible.
Mm-hmm.
So it was not like the... You know, it's just it's an object in the end. You
yeah.
know, it becomes so abstract. And then from far, I kind of use them as arrows to
mm-hmm.
point to the to a window that you could see the rest of the work. So then it's kind of... I use them as graphics, in a way.
Een belangrijk onderdeel van het werk van Penny Key is haar liefde voor de vechtsport. Zo creëerde ze de fascinerende installatie... The fantasy of heterosexual male submission does not include critical race or gender theory. And do you hit women?
I like to put big title.
That's a very big title.
That is a
yeah.
very big title. I don't know. It's quite fun. I've done like lots of different kinds of sex work.
Mm-hmm.
I started by being a webcam girl. And slowly, I kind of I tried working as an escort. It was not for me. I worked as a hostess at sex parties for many years. At some point within those years, I met someone, and they said, "Hey, you have to do wrestling."
Mm-hmm.
I was always. Always. At the time I was doing martial arts, mixed martial arts and kickboxing, and so this seemed very down my street. So then I started working as a fetish wrestler.
Mm-hmm.
And then from that I started doing domination. My artwork,
yeah.
my hobby and
mm-hmm.
you know, all my interests kind of came together.
The photos were beautiful.
It's black and white.
The black and white.
You know, I wanted to make them soft
mm-hmm.
and kind of have this retro feeling, like
50s maybe.
Yeah,
yeah.
And with a bit softer lighting, but yeah, I wanted to be like an exhibition. Like if you were a fetishist and
mm-hmm.
then you had to choose. Yeah. By the way, I didn't explain what they are. They're photos of me with a man. And I'm performing all these favorable positions from fetish wrestling that
mm-hmm.
people ask. And I do them in a very deadpan way because I find that this is the best way to express fetish in a way that fetishists are all about the sexuality of a sport but without any interest in the skill.
Mm-hmm.
And there's a lot of pretending involved. Yeah, I'm quite interested in how, like, the sports are, and especially the one I'm doing, like martial arts and wrestling, they're so camp and homoerotic and hypermasculine at the same time. But then people who practice them, they don't recognize, they have like a blind spot about it. They
mm-hmm.
don't see it. They don't want to see it. The fetishist goes there and gets fascinated with all this sexy stuff, but without interest about the sport or,
mm-hmm.
you know, the martial art. So, yeah, that's what I wanted to show with these photos. And then inside the installation, I was wrestling in a real way. So I also like this contrast of the photos being outside and being all with soft lighting and kind of little perfect pictures. And then inside you were more... You were faced with the reality of the power relationship, I guess, between men and women.
The one, do you hit women? And it's about the power of the female body.
My gym is a big inspiration for me. And it operates under very different rules than the rest of the world, in
mm-hmm.
a way. And especially if you're training for a fight and you have kind of like serious intentions, if you spar with a man, and they don't take you seriously, they're patronizing, they don't want to hit you, or they're not trying their best, it's quite insulting, really. You know, you don't hit someone with your full power if you're stronger or if you're much bigger. And it's mm-hmm. the same way if I spar with someone who is smaller, I'm not going to hit them with all my strength.
But I'm going to
challenge them because I want them to grow and I want them to train well. So I'm not going to be extra nice. So then they don't get enough out of their practice. You have to push them, but you have to push them in the right way. So you don't injure them, but you let them grow. And that's also between men and women. You have, you know, it's insulting if you, as a man, you spar with a girl and you don't treat her as equal in a way. But outside of the gym and the specific time of training, it's a big taboo. So I wanted to transfer this time mm-hmm. from the gym to like a bar. I mean, it was at Sexyland. Again, and another time at the festival, performance festival. If people who are not familiar with the environment of the gym and with seeing women getting punched in the face, then all of a sudden they see it. I think it brings up quite conflicting emotions.
Tijdens de Artist Sex Worker Artist Show is subjectificatie te beluisteren. Een audio installatie. Waar gaat deze over?
It's about behaviors of men.
Mm-hmm.
And mostly from my experience of doing sex work, but also from my experience in the gym and life, I guess. Mm-hmm. Yes, from, you know, just having sex with men. But yeah, I tried to make it non-judgmental, to just observe without passing judgment in a way. I think it's bittersweet, no?
Mm-hmm.
But I didn't want to hate on certain men or, you know, take a position about them. Yeah, it's an observational piece.
Yeah. Well, let's listen to it.
Yes.
Men who punch people in the face for a living. Men who fight for a hobby. Men who choke people for fun, and men who pay to be choked. Men who pay to fuck, men who pay to have a conversation, and men who pay to dine with company. Men who pay to bleed, and men who pay to be humiliated. Men who pay me to kick their balls full force, and men who'd pay extra to get knocked out. Men who'd rather knock me down than tap out. Men who are scared of me and employ their strength to win. Men who knee me in the ribs with my consent. Bald men in suits who in their secret lives wear stockings, lipstick, and like to get spanked with ballet shoes. Submissive, selfish men. Men who are nice to me but dickheads to their wives. Men who told me more than their closest friends. Men who want to be ridiculed for their tiny dick. And men who like to pretend that women are stronger and all men inferior. Men who do that because of their traumas. And men who do that because they're assholes in real life. Sleazy, greedy, rude, demanding, arrogant men who think I like, I buy, but those are an easy target. Rich, white, horny men who are sweet. Men who worked hard to earn millions to counteract their insecurities and spend thousands for women's time to show off. Men who paid for my studies for their love of art, but in reality it was an ego boost and a donation towards taxes. Men who fucked me and told everyone, and men who fucked me and felt embarrassment and guilt. Men who insisted to fuck me without a condom because they said I'm not like the other girls. Men who tried to impose on me rules that they don't follow themselves. Men who know less, but try to teach me anyway. The more dominant, the more insecure. The more submissive, the more selfish. The more selfish, the more demanding. Men who tell me they want to serve me so often they just waste my time. Bad men who treated me nice. And good men who treated me shit.
Are you going to do performances at this exhibition?
I don't know. No, I did a little presentation about sex workers on film.
Mm-hmm.
I chose 5 of my favorite films. And
it was a lecture, no?
Yeah, a little lecture. It was nice. And like, it was the first, it was challenging for me because I'm an artist. I don't usually do lectures, but I'm fascinated by sex workers. And like, that was one of the reasons I became a sex worker, you know, of the cool representations.
Mm-hmm.
Of course, there's mostly horrible representations and stigmatizing, but, you know, there is a certain coolness in, you know.
Who did you discuss?
Irma Ladouche,
mm-hmm.
which is a French comedy. And it makes fun of a lot of stereotypes of the sex workers. And the Knights of Cabiria, which is a Fellini film. Quite sad. Not bittersweet, I would say.
Mm-hmm.
Tangerine. You know Tangerine,
mm-hmm.
yes. Working Girls, which is my all-time favorite sex workers film. Directed by Lizzie Borden, and at the end I showed clips from Pretty Woman just because it's funny, and you know, I also kind of tried to analyze what is my problem with the film. I mean, I like silly films, I'm very happy to watch Hollywood films, but I think the problem was that, you know, it's types like she was always too good to be a sex worker, and that was my main issue with the movie, you know.
Yeah. What about the future? Where is your art going? What are your dreams?
My dreams. Ooh. I mean, I have quite a few plans because I had to write them down. I applied for Mondrian, so. Yeah, for the next 4 years, I already have a plan.
Mm-hmm.
I'm not sure how much I will stick to what extent I will stick to it, but
mm-hmm.
there's definitely some ideas I'm already working on, and I want to make a few more sound pieces. I want to make a sound piece with, probably a sound piece, maybe it will transform to something else, but the basic idea is this parallel. Draw some parallels between the life of fighters and like the economy of being a fighter and the economy of being an artist, and what makes I realized that, you know, what makes a fighter a professional fighter, how do fighters finance their passion, when it becomes a job and when it becomes, when, you know, when it's passion, and who profits most from fighters, is it the fighters themselves or is it promoters, aka curators? And I think that's my first priority. The second one is also sound, and I'm interested in the scream that people produce when they hit, when they kick, for example. It's called war cry.
Mm-hmm.
And I think I want to make a kind of a bit more abstract piece, a sound installation with these various sounds that also some, they have their own personality, I guess.
Mm-hmm.
And I also am planning to make a book with my experiences about masculinities in sex work and martial arts, and I'm not sure the format it will take, but I enjoyed a lot creating the calendar publication.
Mm-hmm.
It was a challenge again, but I like also the aesthetic part of it, of choosing papers, and
mm-hmm.
so that's the next 3 things I'm going to focus on.
Uit het project Sexy Art Girl komt The Ballad of Sexual Independency.
Sexy Art Girl,
mm-hmm.
and this is the song that she wrote about her client.
Mm-hmm.
The Sexy Art Girl is like a teenage, not teenage, like in her 20s, let's say,
yeah.
sex worker who is also an art student, and she wrote this song about her favorite client, who is also an art collector and a patron of the arts, so they have this little romance. and she wrote the song for him. So
my ass is hot, but my brain is even hotter, Charlie. There's a thousand things that you can do for me. You can be the John of my dreams. 'Cause my ass is hot, I'm just working with what I got, and it pays to be me. And Charlie, you're a patron to the arts. We'll get on well, I can tell you're a rebel at heart. Can you feel my ambition? My feminine intuition and my inhibition is nowhere to be found. I don't need no daddy, I got one, he's fine. He won't look me in the eye. He thinks I'm a hustler, a harlot, a whore. I'm an entrepreneur. My ass is hot, and it's got a real soft spot for a well-hung collection. Charlie, you're a credit to the scene. So when are we meeting?
Onderdeel van de Artist Sex Workers Artist Show zijn de workshop. Levi vertelt over zijn workshop Electrosex.
Ja, ik heb een workshop gegeven over hoe je veilig elektroseks kan doen. Die workshop heb ik gegeven aan mensen die sekswerker zijn of ambitie hebben om sekswerker te zijn. Want dat is hoe ik sekswerk deed. Ik deed elektro op andere mensen. En heel veel mensen waren er heel geïnteresseerd in. Zowel om het te ontvangen, zeg maar, als van hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe kan ik dat veilig doen? Je kan het vrij simpel veilig doen, maar er zijn wel een paar regels waar je aan moet houden die je gewoon moet weten.
Wat zijn de belangrijkste regels?
Altijd onder de riem, dus nooit het bovenlichaam, want daar zit het hart. Ook nooit de nek, want daar is het heel dicht bij de hersenen. En zowel het hart als de hersenen werken met elektrische
impulsen,
zeg maar. Als je bijvoorbeeld, ik heb ook tepelklemmen voor elektro. Dat is een ongelooflijk dom product, want dan zet je het op de linkertepel en op de rechtertepel. En dan gaat er dus een schroomstrook door het hart heen. En dat is gewoon heel erg gevaarlijk. Zelfs als je geen hartproblemen hebt, is dat heel erg gevaarlijk. Dus ja, ik snap niet waarom ze die dingen verkopen. Maar dat is bijvoorbeeld een hele belangrijke, eigenlijk de belangrijkste regel om het veilig te doen. Maar ik geef ze bijvoorbeeld ook de tip, wat ik altijd deed, is vooraf in de chat vragen. Heb je hartproblemen? Heb je een pacemaker? Heb je ander metaal implantaat in je lichaam? Heb je epilepsie? Omdat dat ook een verschil heeft hoe de elektriciteit, zeg maar, doorgegeven wordt.
Ja. Wat is de plus van elektroseks? Wat doet het met een lichaam?
Het mooie is dat je hebt een knopje wat je kan draaien en dan kan je traploos de intensiteit opvoeren. En het begint gewoon heel kietelend eigenlijk. Of als iemand, zeg maar, met een naaldje op je huid prikt zonder door de huid heen te gaan, zeg maar. Dat het echt zo'n beetje een klein tingling gevoel is. Maar naarmate je het opvoert en er andere ampère of andere volt doorheen stuurt, kan je het veranderen naar echt een soort van naaldjes die ergens inprikken of een meer... het gevoel alsof het een harde stoot is. Je kan bijvoorbeeld laten lijken alsof iemand in je ballen trapt, als je het op de juiste manier instelt. Sommige mensen vinden dat heel opwindend. En omdat je dat precies kan instellen hoe hard en hoeveel en hoe snel het gaat, heb je het ontzettend in de hand. En kan je dat gevoel ook heel goed sturen. Ja, het mooie is gewoon dat sommige mensen die willen gewoon dat kietelende gevoel, en sommige mensen willen echt een pijngevoel. En het is altijd helemaal lichaamsveilig. Als je dus let op die paar regels. Je kan geen brandwonden maken met dit apparaat bijvoorbeeld. Want daar is hij zo op ingesteld dat je nooit littekens zou maken. Je maakt geen blijvende schade. Dus het is voor mensen ook heel veilig eigenlijk, als ze pijn willen, dat ze weten, morgen heb ik die pijn niet meer. Terwijl als iemand in je ballen trapt, ja, dat kan zo hard of zo zacht, dat weet je niet. En dat weet je zelf als degene die trapt ook nooit. Het leuke is ook, als je bijvoorbeeld een dildo gebruikt die met elektro op elektro is aangesloten, dan... Ja, je spier eromheen, die spant zich aan. En dat kan je dus, eigenlijk kan je een soort van neukmachine maken met alleen het eigen lichaam en die dildo. Want als je met een bepaalde pulsating, zeg maar, elektriciteit ja, dan gaat die aanspannen, ontspannen, aanspannen, ontspannen. En die dildo die gaat daarmee bewegen in het lichaam.
Mm-hmm.
En dan heb je eigenlijk het effect van een neukmachine. Ja, en dat vinden sommige mensen ook
heel
erg leuk.
Mensen heel erg opwindend natuurlijk. Ja. Ja, dat begrijp ik wel. Ik blijf het fascinerend vinden. Hoe ben je daar zelf mee in aanraking gekomen?
Nou, ik was ooit 8. En in het begin van de jaren 2000 had je van die gifplaatjes die je op je website kon zetten. Van die bewegende afbeeldingen. Super irritant. Ja, ja. Super afleidend. En die plaatjes die kon je kopiëren van een website met rijen met die plaatjes. En ik was met 2 vriendinnetjes van school alleen thuis bij iemand. En toen gingen we naar zo'n website en er was ook een sectie 18+. Dus wij, 8 jaar, vet nieuwsgierig, erop geklikt. Geboortedatum van mijn broer ingevuld, die toen 28 was. Dus dat dacht, dat is een logische datum. Want het is echt, staat natuurlijk nergens op. En toen, toen waren er dus rijen met sexy plaatjes. En er was één plaatje van 3 afbeeldingen van een man die in een soort badkuipje stond met water erin en 2 klemmen op zijn ballen. En er was er een vrouw en die haalde een hendel over en er kwamen er bliksemschichtjes boven zijn hoofd en zijn haren gingen rechtop staan. En ik dacht gelijk, wow.
Oh, echt?
Wow, vet. Weet je wel, het deed echt gelijk iets bij me. En daar is eigenlijk, dat is ook mijn eerste porno-ervaring, denk ik wel. En ook mijn eerste fetish-ervaring geweest. Mm-hmm. En het is altijd bij me gebleven dat ik dat interessant vond. En uiteindelijk heeft het 18 jaar geduurd voordat ik ermee in aanraking kwam, echt. Want ik had in mijn eigen datingleven na mijn 18e wel gezocht naar mensen die electro-sets hadden bijvoorbeeld. Maar het was er nooit van gekomen. En toen was ik 26 en toen had ik een grote som geld gekregen. En toen dacht ik, en nu ga ik gewoon zelf zo'n ding kopen. Ben ik naar Mr. B gegaan, zo'n ding gekocht. En gewoon bij mezelf gaan proberen. En op een gegeven moment had ik het, ik vond het fantastisch sowieso. Maar ja, als je ergens al 18 jaar naar uitkijkt, dan heb je grote kans ook dat het leuk wordt, denk ik.
Wat ik ronduit geweldig vind, is dat je dus op je 8e al je fetish herkent.
Ja.
Dat vind ik zo geweldig. Dat, weet je, dat wordt vaak is gedaan dat iets gecreëerd wordt, maar fetish zit gewoon in je.
Ja, en zeker.
Dat vind ik zo geweldig.
Ja, en het was ook op een hele onschuldige manier eigenlijk. Gewoon vanuit eigen. Ik bedoel, er was nergens een volwassene die iets naars deed erin of zo. Het was gewoon ik die iets zag. Een tekening nog wel, weet je wel. Dat ik dacht, wauw.
Wat zijn je dromen?
Ik heb niet zo heel erg specifiek een doel dat ik zeg van ik wil per se een keer in de collectie van het Stedelijk Museum komen of zo. Dat niet, maar ik vind het. Ik denk dat ik wel wil dat mijn kunst wat bekender wordt, zeg maar. Dat gewoon mensen weten wat ik maak en dat ook leuk vinden. En daar gaat het me meer om.
Uitstekende ambassadeur, je kunt het ons uitstekend verwoorden.
Ja, dank je. Ja, het is ook. Het lijkt allemaal soms heel plat, maar er zit echt wel wat achter, zeg maar. Ja. En ik denk. En dat vind ik ook zo mooi aan No Limits Art Castle, dat ze die kans geven om dit gewoon op een serieuze manier te exposeren. En daar ook de ruimte geven voor het verhaal erachter en voor het idee en de gevoelens erachter. Want dat wordt soms wel eens vergeten bij zeker expliciete kunst of homoerotische kunst, noemen ze sommige mensen dat dan. Alsof dat alleen maar voor de seks zou zijn, terwijl het zoveel meer is.
Mag ik je enorm bedanken?
Zeker weten.
Enorme eer.
Dankjewel, ik vond het heel leuk.
Het No Limits Art Castle is onderdeel van Sexyland en is geopend van woensdag tot en met zondag. Kijk voor de actuele openingstijden op de website nolimitsartcastle.nl. Wil je meer weten over Penny Key en haar kunst? Kijk dan op pennykey.com of op haar Instagram. Wil je meer weten over Levi Jacobs en zijn kunst? Kijk dan op levijacobsart.com. En ook op Instagram is hij te vinden onder trash.chic. De Artist Sex Workers Artist Show is nog tot 3 december te bezichtigen. Myself alone. Deze uitzending werkte mee. Penny Key, Levi Jacobs, Jan Hoek, Blondie, Boney M, Hercules and the Love Affair, featuring Anohi. Allen veel dank. Ook veel dank voor het luisteren. En volgende maand is er weer een uitzending van Studio 45.
Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media, ga naar www.mvs.nl. Station.